vier avonddurende cursus, waarvan we vanavond de eerste avond gaan doen met elkaar. En vanavond gaan we het hebben over wedergeboorte. En het is niet zozeer een kennisoverdracht, maar het gaat om dat het een levensveranderende cursus is. En ik heb er ook het volste vertrouwen in dat wat we met elkaar gaan doornemen, dat het een hele diepe inwerking op je leven kan hebben. He, als je dat toestaat, dat het iets in je leven mag gaan doen. Want het is niet onderwijs wat ik nou verzonnen heb. Nee, het is een stukje onderwijs vanuit het woord van God. En dat heeft bewezen dat het levensveranderend is of kan zijn. Ik stel voor dat we beginnen met gebed. Laten we een zegen vragen over deze avond. Want we kunnen de dingen, geestelijke dingen, pas echt begrijpen als Gods geest die hier aanwezig is, het ons wil openbaren. En dat moet je hem ook gewoon om vragen. En je kunt gewoon praten met God zoals je met een vriend praat. Dus als je dat niet gewend bent, dan is het misschien heel raar, maar er is niks raars aan. He, waarom doen we ogen dicht? Waarom vouwen we de handen? Nou, dat handen vouwen, dat kan ik niet terugvinden in de Bijbel. Maar het is ook niet verkeerd. Ogen vouwen alleen om de simpele reden dat je dan makkelijker kunt concentreren. Want als je ogen open hebt, dan word je snel afgeleid. Dus dat is ook niet noodzakelijk. Je kunt namelijk ook al wandelende en met je handen in je zak bidden. Maakt niet uit. Het is gewoon een praten met God. Ik stel voor dat we toch beginnen met God uit te nodigen om ons een stukje inzicht te geven. Ja, Hemelse Vader, wil u danken dat u in ons midden bent. Heer, u bent hier. En ik wil u ook uitnodigen om in onze harten te werken. Dat als wij zo uw woord gaan openen, dat het tot ons hart zal spreken. Dat het niet alleen maar een stukje kennis is voor ons verstand, maar dat het kennis voor ons hart is. Dat we hiermee leren te leven op een andere manier. Heer, dat we hierdoor meer vreugde, meer kracht gaan ervaren in ons leven. Heer, meer tot overwinning komen. En ik wil echt uitnodigen dat u met uw Heilige Geest neerdalen en onze harten openen voor de boodschap die u ons wil geven deze avond. In Jezus' naam. Amen. Ik moedig jullie echt aan ook om aantekeningen te maken. Want dit is onderwijs. En ik zelf heb dit diverse keren voor mezelf eigenlijk gegeten en opnieuw gegeten. Herkoud. Want het is onderwijs wat al miljoenen levens heeft veranderd. En ook al ken je dit onderwijs met je verstand, dat wil nog niet zeggen dat je het kent met je hart, dat je het beleeft. Want het gaat er niet om dat je dingen weet met je verstand in het christendom, in het geloof. Het gaat om dat je dingen ervaart. Want het relatie hebben met God is geen religie, het is geen wetenschap, het is niet iets verstandelijks. Nee, het is een relatie die je aangaat en die je moet beleven. En als je niet beleeft, dan kan je hoofd wel helemaal vol kennis zetten. Je kunt wel theoloog zijn, afgestudeerd zijn en ik weet niet wat weten. Maar als je het niet beleeft, heb je er niks aan. En vanavond gaan we, en ook deze cursus, gaat het niet zozeer om het weten met je verstand. Want voor sommigen zijn misschien al 10, 20, 30, 40, 50 jaar christen. En dan zeg je misschien, oh, maar dat weet ik al lang. Het gaat niet om het weten. Het gaat erom in wat voor mate ervaar je het in je leven. En dus je moet het net zo lang kouwen, herkouwen tot je het ervaart. Tot je het voelt. En het is ook heel belangrijk dat je deze boodschap kan doorgeven aan anderen. En dat is ook de bedoeling van deze avond, dat je deze boodschap zo eigen maakt dat je niet alleen zelf de rijkdommen van gaat ervaren, maar dat je ook in staat bent om deze boodschap die leven heeft gegeven of geeft in je eigen leven, om dat weer te gaan doorgeven aan anderen. Dat je je zo eigen hebt gemaakt dat je daar andere mensen weer mee kan dienen. En daarom is het belangrijk notities te maken, dat je ook weet hoe kan ik andere mensen brengen in dat leven met God, in contact met God. Nou, waar alles een beetje omheen draait vanavond, ik weet niet of iedereen de Bijbel heeft meegenomen, maar ik zal de vers ook gewoon voorlezen, maar misschien voor een volgende keer neem je Bijbel mee, want we gaan uit de Bijbel lezen, een paar versen. We gaan lezen uit het evangelie dat Johannes heeft opgeschreven. En we weten dat Johannes, dat was een leerling van Jezus, een van de 12 leerlingen. Maar van Johannes weten wij dat hij het meest close relatie met Jezus had. En hij stond het dichtst bij Jezus. En ook als je zijn evangelie leest, dan zie je ook dat zijn evangelie heel veel vertelt over de liefde van Jezus. Hij was ook het meest intieme vriend van Jezus. Dus als je naar hem luistert, dan hoor je daar als het ware ook die vriendschap en die liefde doorheen. Johannes hoofdstuk 3. je moet je voorstellen dat Jezus, die leefde 2000 jaar geleden in een Joodse cultuur. En het Jodendom, dat was natuurlijk een godsdienst, hè, die God aanbidt, zoals wij ook God aanbidden. Alleen zij kenden Jezus toen nog niet, logisch, want hij was het ook nog niet. Maar Jezus, die was een Jood, hij kwam uit het Jodendom voort, maar was eigenlijk wel een hele bijzondere Jood, want hij deed dingen die helemaal niet kunnen. Hij genas mensen, wekte doden op, dreef boze geesten uit en ging van dorp tot dorp. En er staat in de Bijbel, hij genas alle ziekte en alle kwaal. Nou, we lezen dat in de Bijbel, maar ook zelfs vanuit de historische boeken kennen we verhalen en van getuigenissen van mensen, buitenstaanders, die vertellen van in die tijd was een hele bijzondere man die hele bijzondere dingen deed. En we weten gewoon dat Jezus gewoon echt bestaan heeft. Maar dan kun je ook wel voorstellen dat als iemand rondwandelt en nou ja, hij doet die dingen die in de Bijbel beschreven staan, dat het heel wat stof doet opwaaien. Ook bij destijds in het Jodendom. Hè. En op een gegeven moment komt daar midden in de nacht komt een farizeeën bij Jezus. Daar zat Johannes 3 vers 1. Wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. In onze tijd zou je zeggen van een theoloog. Hè, die afgestudeerd is, een dokterstitel heeft, hè, voorgaat in de kerk, een belangrijke functie heeft. Je zou zeggen, die man die moet alles weten van God, want die moet het aan alle mensen vertellen. Die komt in het geheim bij Jezus. Hij durfde niet overdag te komen, ze ging 's nachts. En besefte eigenlijk van, ik ben nou wel theoloog, ik ben nou wel de overste van de Joden, maar eigenlijk, wat deze man heeft, daar snap ik niks van. En dat is eigenlijk heel de kern van het verhaal. Het gaat niet om je kennis, wat je allemaal snapt in je koppie, maar het gaat om, heb jij een relatie met God? En dat ook niet alleen met je verstand, dat je met je verstand er ja op kan zeggen, maar dat je daar met je hart volmondig ja en amen kan zeggen en dat het een realiteit in je leven is. En dan staat er, dit is deze overste, deze kwam 's nachts tot hem, tot Jezus, en zei tot hem, Rabbi, dat betekent meester. Wij weten dat gij van God gekomen zijt als leraar, want niemand kan die tekenen doen welke gij doet, tenzij God met hem is. En Jezus antwoordde en zeide tot hem, voorwaar, voorwaar, betekent nu komt er iets heel belangrijks, ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien. Dus eigenlijk die theoloog, hij eigenlijk zei hij, Jezus die eigenlijk gewoon voor de Joden helemaal geen opleiding, hoge opleiding heeft gehad. Want voor zover wij weten is hij timmerman geweest tot zijn 30ste. En ging toen maar wat preken. Dus wat heeft hij nou voor opleiding gehad? Maar hij zei tegen die hoge opgeleide pief, joh, je snapt er helemaal niks van. Want je moet opnieuw geboren worden. En als je niet opnieuw geboren wordt, dan kun je wel nog zoveel kennis hebben. Maar dan kun je het koninkrijk van God niet eens zien. En daarmee liet hij eigenlijk zien, het gaat niet om kennis. Het gaat niet om dat je het allemaal snapt. Maar het gaat erom dat je opnieuw geboren bent. En dan de vraag is eigenlijk die ik gewoon in jullie midden wil neerleggen. En dan niet gelijk met je verstand antwoorden, maar vanuit je hart nagaan van, is dat zo? Denk jij, daar hoef je nu niet op antwoord te geven, maar denk jij dat je wederom geboren bent? Heb je die ervaring van wedergeboorte in je leven meegemaakt? En dus gaat het niet om van, hè, hoeveel jaar ben je al christen of hoeveel jaar ga je naar de kerk. Want als er iemand wederom geboren zou zijn, dan zou het wel die oosten de Joden zijn. Hè, want die besteden een paar uur per dag aan gebed en aan Bijbel lezen. En toch zei Jezus, joh, je snapt er nog niks van. Want je bent niet wederom geboren. Nou, bij onze geboorte heeft God ons al geschapen, onze natuurlijke geboorte, hè, met een bepaalde huidskleur, met een bepaalde kleur ogen, met een bepaald kleur haar, met een bepaald karakter, hè, met een bepaalde verlangens, met bepaalde gaven en talenten. En die hebben we geërfd van onze ouders. En in die zin lijken wij, lijken wij op onze vader en op onze moeder. Zoals jij, je hebt je neus van je vader en de oren van je moeder en de ogen van, maar ook je karakter en zelfs je verlangens en je talenten, die worden doorgegeven. Daarom is het ook zo belangrijk, ga ik verder niet op in, maar daarom is het ook zo belangrijk om je ouders te eren. Want als je je ouders niet kunt eren, niet kunt respecteren, verwerp je eigenlijk jezelf. Want jij komt uit hun voort, dat is jouw bron. En door hen te eren, eer je jezelf. Maar ook door hen te haten of te vervloeken of te verwensen, verwens je in wezen jezelf en doe jezelf tekort. En daaruit vloeit al een heleboel ellende. En daarom dat ook een van de eerste geboden, in de 10 geboden staat het, eer je vader en je moeder. Dat heeft hiermee te maken. Dus, maar dat is een natuurlijke geboorte. Maar je ouders, die hebben niet het eeuwige leven. Dat wil zeggen, ze sterven een keertje. Dus wij zijn geschapen naar het beeld van onze ouders, dus wij sterven ook. Jezus heeft het daarom ook niet over deze geboorte. Hij zegt, ja, je wordt een keer geboren, maar je moet opnieuw geboren worden. Maar nu, vanuit God. Want als je vanuit je vader en moeder geboren wordt, dan lijk je op je vader en moeder. Maar als je vanuit God geboren wordt, dan lijk je op God. En Jezus zegt, je moet vanuit God geboren worden. Nou, al heel lang zoeken mensen naar de oplossing van problemen door middel van sociale hervormingen en andere dingen. We leven gewoon in een maatschappij wat echt niet meer zo tof is altijd. Al die oorlogen, ziektes, ellende, haat, bitterheid. En we zoeken naar oplossingen in velerlei zaken. Maar men vergeet dat de wortel van ieder probleem in de geestelijke wereld ligt. En daarom dat het ons ook niet lukt. Het is alleen maar symptoombestrijding. Wat heb je daar net wat overwonnen, dan duikt het daar weer op, de ellende. Je krijgt het niet weg, omdat de probleem ligt niet in het natuurlijke, maar in de geestelijke wereld. En pas als het probleem in de geestelijke wereld is opgelost, zal het ook zichtbaar worden in elk gebied van de mensenleven. Nou, de wedergeboorte, het opnieuw geboren worden, dat is een kun je zien als een scheppingsdaad. Je kunt eigenlijk vergelijken met een natuurlijke geboorte. Hoe ben je verwekt? Zoals God het bedoeld heeft. Nou, als man en vrouw bij elkaar komen. Gemeenschap met elkaar hebben. Natuurlijk zijn er ook hele negatieve voorbeelden van. Maar ik ga even uit van de positieve. Als er gewoon een stuk liefde is naar elkaar. Oprechte liefde. Dan wordt een kind. Nieuw leven wordt verwekt. Vanuit een liefdesgemeenschap. Vanuit een liefdesrelatie. Daar ontstaat natuurlijk leven in. En het natuurlijke verwekken, dat is een beeld van het geestelijke verwekken. Want hoe wordt nou iemand geestelijk door God verwekt en vanuit God geboren? Dat heeft ook te maken met een liefdesgemeenschap. Maar nou niet met een mens, maar met God. Het is dus niet een of ander geloof wat je gaat aanhangen. Van, oh, ik besluit christen te worden of hindoe of moslim. Nee, je gaat een liefdesrelatie aan met je schepper. En door het aangaan van die liefdesrelatie gaat er een samensmelting plaatsvinden, waardoor er nieuw leven ontstaat. Maar nu goddelijk leven. Dus het heeft te maken met relatie. En dat is een enorme kracht. Plaatsvindt. Dus wat gebeurt er eigenlijk? God neemt het geloof van de mens en verenigt dat met de kracht van de Heilige Geest. En deze samensmelting resulteert in het wonder van een nieuw hart en een nieuwe geest. Snap je het nog een keer? Dus God neemt het geloof van de mens. Je moet het geloven. Je moet je naar de uitstrekken. Dat is wedergeboorte. Dat kan alleen maar door geloof. God neemt het geloof van de mens en verenigt dat met de kracht van zijn geest, van de Heilige Geest. En dan vindt er in de geestelijke wereld een samensmelting plaats, wat resulteert in een wonder van een nieuw hart en een nieuwe geest. En dan staat er, zegt de Bijbel, zo wordt dan iemand een nieuwe schepping. En dat is iets, dat is niet een theorie. Ik geloof daar en ik geloof daar. Nee, dat is een realiteit in de hemelse gewesten. Dat is een realiteit in je leven. En het moet ook zichtbaar worden. Als dat niet zichtbaar wordt, heeft die wedergeboorte niet plaatsgevonden. Dan kun je nog wel gewoon 100 keer beweren dat je christen bent. Maar dat is gewoon niet zo. Want christen zijn is niet een term, niet een plakkaatje van, oh, ik ben christen, wat ben jij? Ik ben katholiek. Wat ben jij? Jij bent protestant, zeggen ze ook nog eens. Ik ben christen, ja, maar ik heb een ander geloof, ik ben katholiek. Onzin. God heeft geen hokjes. Je kent God door Jezus of je kent hem niet. En er is geen tussenweg. Want je hebt dat contact, die connectie met God, die heb je of je hebt hem niet. Je kunt wel veel kennis hebben, hè, maar het gaat om een geestelijke connectie wat resulteert in een veranderd leven. In het kennen van God, in het uit God geboren worden. En dat is een boodschap die zelfs voor sommige christenen helemaal nieuw is. Ja, maar ik ga jaren naar de kerk. Maar deze boodschap heb ik nog nooit gehoord. Hetzelfde als die oosten van de Joden. Nou, hij ging al jaren naar de kerk, naar de synagoge. Maar dit is een boodschap zo totaal anders. Wat namelijk niet gericht is op het uiterlijke, maar op het innerlijke. En wat uit God geboren is, is geest. Nou, dan gaan we nog eventjes verder lezen in Johannes. En dan staat er in vers... dus die farizeeën, die snapt er ook niet zoveel van. Hè? Er staat ook Nicodemus, die zeide tot hem, tot Jezus... Hoe kan een mens geboren worden als hij al oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden? En Jezus antwoordde, voorwaar, ik zeg u... Tenzij iemand geboren wordt uit water en geest... kan hij het koninkrijk Gods niet binnengaan. Want wat uit het vlees geboren is, is vlees... En wat uit de geest geboren is, is geest. He, wat uit het vlees, wat uit een mens voortkomt, dat is mens. He, wat uit een dier voortkomt, dat is dier. He, wat uit een aap komt een aap. He, uit een mens komt een mens. He, en uit een appelboom komt een appelboom. He, en dus zo kan nooit uit een mens God voortkomen. He, maar uit God komt God. Snap je dus wat van God? Op het moment dat je opnieuw geboren wordt, uit God geboren wordt, datgene in ons is goddelijk. En dat sterft ook niet. Dat is ook datgene in ons wat als wij doodgaan voor eeuwig doorleeft met God. En dat is ook datgene wat ons verandert van binnenuit. Dat is het goddelijke in ons wat we ontvangen door die wedergeboorte. Voor wie heeft de wedergeboorte nodig in zijn leven? Nou, dat is natuurlijk allemaal voor slechterikken, hè, die minstens een paar moorden hebben begaan. Of hele slechte dingen in hun leven hebben gedaan. Die vol haat zitten. Vol bitterheid zitten. Die drugs hebben gebruikt. En weet ik veel wat hebben uitgevreten in hun leven. Die mensen die moeten een nieuwe start maken. Die hebben het zo verprutst in hun leven. Die moeten inderdaad een nieuwe start maken in hun leven. Die moeten een keer een streep eronder zetten. En nou eens een keer op een andere manier gaan doorleven. Maar ja, de mensen die heel goed hebben geleefd. Die altijd het beste hebben gedaan. Die geen vlieg kwaad hebben gedaan. Hebben die ook wedergeboorte nodig? Soms hoor je wel eens die vraag. Nou, dan stel ik de vraag van wie kan in zijn hart zeggen, ik ben rein en zonder zonde. Wie kan dat zeggen? Ik denk dat iedereen, als je heel eerlijk bent, gewoon beseft van, ik heb ook wel eens gedachten die echt niet kloppen. Ik heb behoorlijk wel als mens gekwetst in mijn leven. Ik heb dingen gedaan die ik liever niet had gedaan. En als er één een rein leven leidde voor God, dan was het wel die fariseeër. Die echt zijn uiterste best had gedaan om goed voor God te leven. En Jezus zei dus niet genoeg. Eigenlijk heb je er helemaal niks aan. Op het moment dat je niet wederom geboren wordt, dan heb je geen contact met God. En ook al heb je nog zo vreselijk je best gedaan, het gaat niet om vreselijk je best doen namelijk. Want je kunt het nieuwe leven van God niet kopen. Je kunt het niet verdienen door vreselijk je best te doen. Je kunt het ontvangen. Je kunt het ontvangen door te zeggen van ja Heer. Ik heb u nodig. Ik heb u nodig in mijn leven. Ik heb vergeving van zonde nodig. Dat je nederig genoeg bent om te zeggen van. Ik heb u nodig. Want als Jezus tegen Zacchaeus, een dief, of Maria van Magdala, een zondares, of de dief die naast hem aan het kruis hing had gezegd, van hij die niet wederom geboren wordt, kan het koninkrijk niet zien, dan hadden we het wel kunnen begrijpen. Maar als het tegen iemand zeggen die gewoon een vreselijk vroom leven leidde, uren per dag bad en in de Bijbel las, en als hij dan nog zegt van ook jij moet wederom geboren worden, dan begrijpen we dat het hier over iets heel anders gaat. Het gaat hier om een hartszaak. Een mens kan zichzelf ook niet veranderen. Een mens kan vanuit zichzelf niet zichzelf veranderen. Het is een wonder. Je hebt een wonder nodig om een nieuw leven te beginnen. En God wil dat wonder geven. En het wonder dat komt niet door hoofdkennis. Het wonder dat komt door een relatie met Jezus. He, door een aanraking van God. Nou, hoe word je opnieuw geboren? Je moet eerst begrijpen dat er iets is wat verder reikt dan waar je nu in leeft. Hè? Dat er een wereld is, dan moet je ontdekken van dat er iets hogers is, dat er iets meer is. Want mensen gingen pas beseffen dat ze iets anders nodig hadden toen Jezus rondging en mensen genas, boze geesten uitdreef, doden opwekte. Toen ging men ineens beseffen van, hé, hier zijn dingen gaande, er bestaat een wereld waar ik geen weet van heb. Dat moeten mensen gaan beseffen. En daarom is het ook belangrijk dat je gaat getuigen. He, dat christenen gaan getuigen van de wonderen die ze meemaken in hun leven. Dat de mensen gaan beseffen, er is een wereld waar ik geen weet van heb. En die wereld is zo mooi, want ik zie het. Ik zie het in mensen om me heen. Die stralen iets uit en daar heb ik geen weet van. En ik wil weten waar dat vandaan komt. Nou, en die wereld, die komt van God. Maar je kunt dat... Het is het woord van God wat levend maakt. Het gesproken woord van God. Jezus zegt ook van dat de waarheid, die zal je vrijmaken. Dat moet je toegezegd worden, het woord van God. Het moet, je moet het tot je nemen. Je moet horen van er is een andere weg. Je moet horen, er is een weg uit. Uit je ellende. Je moet horen, het is mogelijk om te vergeven. Je moet horen, er is een nieuw leven mogelijk voor jou. En je moet horen van God dat er een andere manier van leven is. Je moet horen van God dat er een leven is na de dood. Je moet horen van God dat Hij van je houdt. En je moet horen van God dat Hij zoveel van je houdt, dat Hij alles voor je over heeft. En op het moment dat dan, als je zegt van zou het waar zijn, dan gaat er een honger in je hart komen. Maar je moet het eerst gehoord hebben. He, daarom dat Jezus ook zegt, het geloof komt uit het horen. Er moet iemand zijn die ervan vertelt. Die heeft gezegd, nou, ik heb het ervaren. Nou, ik kan persoonlijk getuigen. Ik heb contact met God. He, ik heb God ervaren in mijn leven. En Hij is mij meer waard dan wie dan ook. Ik zou niet meer weten hoe ik moest leven zonder God. Hij geeft mij kracht. Hij geeft mij rustpunten in mijn leven als het in mijn leven stormt. En dan heb ik een punt in mijn leven. Ik zeg van, Heer, ik kan altijd bij u terecht. En Hij geeft me vrede in situaties waarin het... menselijke wijs bijna onmogelijk is om vrede te bewaren. En dan geeft me een stuk liefde die ik van mensen niet kan krijgen. Want God kent mij door en door. Tot in het diepste van mijn wezen kent God mij. En daarom is het zo ontzettend veilig bij Jezus. Hij weet precies wie ik ben. Hij weet precies wat er in me omgaat. En zelfs mijn eigen vrouw en zelfs ikzelf, ik begrijp me minder goed dan dat Jezus mij begrijpt. En ook mijn eigen vrouw begrijpt mij minder goed dan dat Jezus mij begrijpt. Daarom is het zo veilig bij Jezus. Maar die wedergeboorte, op het moment dat je opnieuw geboren wordt, ontvang je een zaad van goddelijk leven in je hart. Nou, een aantal mensen onder ons hebben die wedergeboorte op een hele krachtige, indrukwekkende wijze ervaren. Voor sommigen is het gewoon een besluit geweest van ik kies voor Jezus. En aldoende gaat het groeien en ga je merken dat God een steeds grotere plaats in je leven gaat innemen en steeds reëler wordt in je leven. Maar je hebt ook christenen die hebben ooit ja gezegd tegen Jezus, hebben een hele bijzondere ontmoeting met God gehad. Daardoor is hun leven veranderd, maar zijn het in de loop van de tijd kwijtgeraakt. Ze noemen zich nog steeds christen, ze gaan nog steeds naar de kerk, ze lezen nog steeds in de Bijbel, ze bidden nog steeds, maar het leven is religie geworden. Nou, als één ding een gevaar is voor een christen, dan is het sleur. Sleur, dat rooft het goddelijk leven in je leven weg. En dan kun je zeggen, eens was ik wederom geboren. Maar ik ben het leven in de loop van de tijd kwijtgeraakt. Dat kan. Een vrucht kan sterven. Net zo goed als in een baarmoeder een vrucht kan sterven, zo kan ook de geestelijke vrucht, wat je eens van God hebt ontvangen, kan sterven. Zegt Jezus. Hè, van, denk maar aan die gelijkenis van de zaaien. Jezus... Die zegt van de zaaier ging langs de weg. Hij zaaide het zaad. En het zaad kwam op. En omdat het andere zaad ook opkwam, het onkruid, verstikte dat zaad. Dat kan. En dat is intens triest. En ik denk dat er vele naamchristenen rondlopen die ooit een liefdesrelatie met God hebben gehad. Maar dat door omstandigheden het gewoon verstikt is en die vrucht is afgestorven. En dan moet je weer opnieuw wederom geboren worden. En dat is misschien een hele rare boodschap. Maar hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou dat als je God hebt leren kennen, ben je toch een kind van God? Ja. Maar Jezus zegt ook als je volhardt tot het einde. Ja, want als je niet meer ademt, ga je dood. En als je niet meer ademt met God, als je geen relatie met God hebt, het is namelijk ook niet zo dat als je getrouwd bent, als je trouwt, en je, ook al heb je nog zo'n fantastische verkering gehad en verloving en huwelijksjaren, dat kan zomaar zijn dat in de loop van de jaren komt de sleur, die groeit uit elkaar en op een gegeven moment dan ben je misschien wel getrouwd, maar eigenlijk ben je helemaal niet meer getrouwd. En de kans zal zijn dat er op een gegeven moment scheiding komt. Toch heb je beloofd eeuwige trouw. Of trouw tot de dood. Je hoeft tegenwoordig niet meer. Maar de meesten hebben dat nog wel. Hebben beloofd trouw tot de dood. En hoe kan het dan zijn dat terwijl je het hebt beloofd. Dat er toch scheiding komt. Nou dat kan. Want een relatie is dynamisch. Dan moet je aan blijven werken. Zo is een relatie met God is ook dynamisch. Het wil niet zeggen. Je bent ooit getrouwd. Hè? Je hebt ooit Jezus ontvangen in je leven. Je hebt een geweldige start met Jezus gemaakt. Dat het dan automatisch betekent dat je de rest van je leven. Een liefdesrelatie met Jezus hebt. En dat nooit meer kapot kan. Dat is niet zo. Kan veranderen in een sleur. En helaas zie je dat bij veel christenen is hun geloof een sleur geworden. He, ze denken nog steeds dat ze christen zijn. Ze gaan nog steeds naar de kerk. Maar van binnen leeft er niks meer. He, en dat is denk ik het grootste gevaar van een christen. Dat je relatie met God een sleur wordt. Dan wordt het religie. He, dan wordt kerkgang een must. Een gewoonte. Een traditie. Nou, dit heeft niks met religie te maken, mensen. Het woord van God heeft niks met religie te maken. En als er religie in je leven komt, dan moet je zorgen dat het weer uitgegooid wordt. Dan moet je weer gekke dingen gaan doen met Jezus. Het staat ook in de Bijbel, in de Openbaringen, van zorg dat je je eerste liefde weer terugkrijgt met Jezus. Want dat is leven. Leven is niet kennis in je hoofd. Nee, leven is hartskennis. Dat is een liefdesrelatie met Jezus. Samen met hem hand in hand door het leven gaan. Dat is het leven waar Jezus over heeft. Ik wil jou beminnen. Wil je mij beminnen? Wil je van mij houden? Ik hou van jou. Dan zul je wonder gaan ervaren in je leven. In je hart ga je wonder ervaren. Zo wil Jezus. En Jezus wil, net als in een goed huwelijk, dat de liefde niet afneemt, maar dat de liefde toeneemt. En dat je na 10 jaar getrouwd kan zeggen, ik hou meer van mijn vrouw of van mijn man dan 10 jaar geleden. En zo is ook de bedoeling dat jouw relatie met God de liefdesintensiteit toeneemt. En dat je na 10 jaar christen met oprechtheid in je hart kan zeggen, ik hou meer van Jezus en meer van God dan ooit tevoren. Dat is de bedoeling. Het is de bedoeling dat die relatie groeit en groeit en groeit. Dat is de bedoeling van het leven. He, dat liefde toeneemt. Want God is een God van liefde. Dat is zijn naam. God is liefde, staat er in de Bijbel. He, en wie in die liefde is, die groeit. Die is in God. Dus het heeft niks, en daarmee wil ik ook echt helemaal afrekenen, niks te maken met religie, met hoofdkennis. Nee, het is een hartzaak. Het is een geboorte. En je moet dan, als je geboren bent, en dat is ook mijn boodschap, dan moet je niet denken van nou ben ik arrivé, nou ben ik er, nou ben ik behouden, nou ben ik, we zijn mijn zonden vergeven, klaar. Nee, je bent geboren. Oh, en dat leven is zo kwetsbaar. Als je een kindje aan zijn lot overlaat, een babytje, dan is die zo dood. He, en dat nieuwe leven wat jij van God hebt ontvangen, dat moet gevoed worden. Dat moet groeien. He, je moet een relatie met God aangaan. Je moet dat heel veel bij Jezus gaan drinken als het ware. De Bijbel gebruikt dat beeld ook wel eens. Zoals een kind rust bij de borst van de moeder, zo rust mijn ziel bij u, o God. En ik weet niet of je dat gevoel wel eens hebt, dat je zo intiem met God bent, dat het net is alsof je als een klein kind gewoon bij de borst van je moeder rust. Zoveel troost, zoveel veiligheid. En dat wil God voor je zijn. Niet alleen een liefhebbende vader, maar ook een liefhebbende, troostende moeder. Hij wil jou opvoeden. En dat is een realiteit. En dat is een boodschap die gepredikt moet worden. Niet een boodschap van een ver weg God, die allerlei regeltjes en wetten heeft. Maar een God van liefde. Die een liefdesrelatie met jou wil. En dat kan alleen maar door geboorte. Niet door kerkgang, niet door bijbellezen. Niet door jezelf gewoon allerlei wetten op te leggen. Niet door je op je knieën naar Rome te gaan en weer terug. Of kaarsjes op te steken voor een heilig of whatever. Daarmee krijg je geen liefdesrelatie met Jezus. Het is iets gewoon dat je gewoon van binnenuit voelt. In de Bijbel staat in Ezekiel 36. En dan ga ik zo een koffiepauze houden. Van, er staat, een nieuw hart zal ik u geven. En een nieuwe geest in uw binnenste. Want het hart van steen, ja, dat betekent een koud hart, een bitter hart, zal ik uit uw lichaam verwijderen en ik zal er een hart van vlees geven, een warm hart. Een hart van bewogenheid, van liefde. Een hart wat in staat is om te beminnen, om lief te hebben, om zelfs vijanden, zelfs mensen die jou op een verschrikkelijke manier hebben behandeld, om net als Jezus zelfs die mensen lief te hebben. En dat kan, vanuit de kracht van God. En dat wil God ons leren. En mijn geest zal ik in uw binnenste geven en maken dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naastig mijn verordeningen onderhoudt. Een beetje een moeilijke zin, maar het betekent gewoon dat die... Kijk, als je heel veel van iemand houdt, dan wil je graag iemand dienen, dan wil je iemand gelukkig maken, dan wil je graag leven op zo'n manier dat de ander blij is met jou. En zo is het ook met God. Als jij echt die liefdesrelatie met God hebt geproefd, als je zijn liefde voor jou hebt geproefd in je leven, dan gaat hij ervoor zorgen dat jouw hart zo verandert dat je niks liever wil dan in zijn wegen wandelen. Het heeft niet te maken met je mag dit niet meer, je mag dat niet meer. Nee, je wil Jezus geen pijn meer doen. En je weet op het moment dat je gaat liegen, dan doe je Jezus pijn. En daarom lieg ik niet meer. Niet omdat Jezus zegt, je mag niet liegen. Nee, maar ik voel gewoon van, als ik een medemens bedrieg, dan doe ik Jezus pijn en ik wil Jezus niet pijn doen. En dan wordt het heel anders. Hè? Dan wordt de weg van Jezus gaan wat heel anders. Want dan is het de weg die je heel graag wil gaan. Omdat je graag God, omdat je gewoon van God houdt. Ik wil eerst even weer gelegenheid geven om vragen te stellen. Zijn er nog vragen gerezen over dit stukje onderwijs? Misschien praktische, misschien geestelijke vragen. Alles kan. Ik weet niet of ik op alles antwoord heb, maar ja, meneer Tan. Ja?
Hoe kan een mens zichzelf verheugen? Je wordt altijd gevestigd in die gezag.
Ja?
Hoe moet men dat tegenover het maatschappelijk geschrift zichzelf beschermen?